En ik kom er al meer achter dat hij in Jezus Christus een nieuw begonnen, een nieuw leven, een nieuw koninkrijk begonnen is. En daar hebben we de vorige week over gesproken en ik wil daar vandaag gewoon op doorgaan. En het gaat namelijk over dat nieuwe koninkrijk, waar vrede heerst en waar overwinning is. En dat koninkrijk, wat uiteindelijk geplant is door Jezus Christus, dat was een plan van God zelf. Dat is niet ons plan, maar dat is Gods plan. En daarom, alles wat hij begint, zal hij namelijk ook goed uitwerken. En hij, waar hij een goed werk begonnen is, zal hij het namelijk afmaken. En daarom heb ik boven de preek weer opnieuw gezet, het nieuwe begin. En dat nieuwe begin is zijn koninkrijk. Hij is namelijk de tweede Adam geworden. En die tweede Adam, we hebben het de vorige week gehoord, die is uiteindelijk ook door de Satan verleid. Maar de Satan heeft namelijk het niet gewonnen. Jezus heeft zich vastgehouden aan zijn vader. En dat is iets geweldigs. En dan zien we, hij heeft namelijk door zijn dood, door zijn opstanding, heeft hij namelijk het koninkrijk gevestigd. En daar heeft hij nogal wat voor moeten doen. Daar heeft hij namelijk zijn leven voor moeten geven. Hij is namelijk gekomen als een licht. En de duisternis heeft gereageerd. Hij was het licht der wereld, staat er. En de duisternis heeft zo gereageerd dat hij uiteindelijk bijna geen leven had. Hij kon het bijna niet uitwerken, de opdracht die hij moest doen. Want hij zat elke keer, werd er even pootje gehaakt. Zelfs door het volk van God haakte een pootje. Omdat die zo druk bezig waren in de Torah. Ze waren zo druk bezig met de wet, met de 10 geboden. En uiteindelijk waren ze er zo in verweven. Ze waren zo aan het bidden voor de Messias. Ze waren zo aan het bidden voor de Redder. En uiteindelijk toen kwam de Redder. Hij kwam als een licht. En ze zetten hem aan de kant. En dat is geen kleinigheid. Stel je voor dat je van je vader en moeder een opdracht krijgt om iets nieuws te maken op een plaats. En op de plaats wat ook van hun zelf is. En dan kom je daar, die plaats die verwacht jou, maar dan ben je daar en dan word je gewoon aan de kant geschoven. Dan word je gewoon even ter dood gebracht. Dan ben je nog maar een heel klein kind, je bent net geboren en dan komen ze al en dan willen ze jou gewoon uitmoorden. Dan willen ze jou gewoon daar al een eind aan maken. Dat is het belevenis van Jezus. Dat is de Zoon van God. We hebben met kerst hebben we het gevierd, de geboorte van Jezus Christus. Maar uiteindelijk heeft hij zich moeten bekopen met zijn kruisdood. Maar dat ging niet voor niets, want hij had namelijk de opdracht gekregen van de Vader om de mensheid vrij te maken van die dood. Hij had een opdracht gekregen om de mens vrij te maken van ellende en hun eeuwig leven te schenken. En er was namelijk één ding voor nodig. Ik heb het er vorige week, hebben we het daarover gehad, om dat koninkrijk te vestigen, moest er namelijk één voor alle sterven. En daardoor was het mogelijk, is het mogelijk, dat wij als mens weer opnieuw geboren worden. En dat moeten wij vasthouden. En die nieuwe geboorte, die gaan namelijk wat teweeg brengen. Die nieuwe geboorte, dat betekent dat wij namelijk kunnen gaan wandelen vanuit de gedachte die de Vader had over de wereld en die de Vader nu heeft over de wereld. Hij had hem over de wereld. Hij schiep de mens naar hun beeld, naar hun gelijkenis. En hij zei, ik wil dat hij gaat heersen over de omstandigheden. Ik wil dat hij gaat heersen over alles wat ik gemaakt heb. En wat is heersen? Nee, niet als een dictator, niet, maar gewoon hij reageren op datgene wat naar je toe komt en dat een plaats geven. En dat de heersen van vandaag, dat is gewoon, hij heeft de genade naar ons toegebracht en wij gaan de genade uitleven. En dat is heersen. Heersen is niet vechten. Heersen is geen oorlog voeren. Dat heeft namelijk de Satan ervan gemaakt. En daar zijn we namelijk met z'n allen achteraan gerend. Ik begrijp dat wel, want we hebben nog steeds genen van de eerste Adam in ons. En daarom, we hebben nog steeds de genen van de eerste Adam die door de vijand, door de Satan, beïnvloed is. En daar moeten wij gewoon al meer beseffen dat wij uiteindelijk een nieuw en ander koninkrijk nodig hebben. En daarom lees ik even in Johannes 18, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, vers 36. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van deze wereld. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren, hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zal getuigen en ieder die uit deze waarheid is, hoort naar mijn stem. En dan zegt Pilatus, Pilatus zei tot hem, wat is de waarheid? En na dit gezegd hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hem, ik vind geen schuld in deze man. En dan zien we dat het gaat over dit koninkrijk. Jezus is koning geworden over dit koninkrijk. Nou, daar hebben we het vorige week dus over gehad. En waar ik het vandaag over wil hebben, dat is de gemeente. Dus het koninkrijk is ontstaan door de opstanding, door de dood en de opstanding van Jezus. De gemeente is ontstaan door de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. En hij wil dat we als gemeente gestalte geven aan zijn koninkrijk. Dat we dat handen en voeten geven. Nou, dat koninkrijk, dat is belangrijk dat we dat al meer gaan beseffen. Dat dat vandaag al aan de orde is. Ik ga je even wat vertellen. Aanstaande woensdag, dan hebben we namelijk een Bijbelstudie. Hebben we altijd een Bijbelstudie. En altijd deden we dat ook gewoon opnemen. Maar we gaan dat de komende tijd gaan we dat gewoon even veranderen. We gaan het namelijk hebben, de komende tijd gaan we het namelijk hebben, ook over dit koninkrijk. En Arjan van Leeuwen, die gaat hiermee aan de gang. En dan gaat hij uitleggen de profetie van Jezus. Die opgetekend staat in Matteüs 24. De reden over de laatste dingen. En waarom gaan we dat niet opnemen? Omdat we gewoon even met elkaar hierover willen vechten. Nee, niet vechten, maar wel over discussiëren. Gewoon, wat staat er nu werkelijk? En waar zitten we in dit proces? En dat is denk ik goed om dat gewoon met elkaar te doen. Dus ook iedereen die kijkt, ik nodig je uit. Ik nodig je uit om gewoon te komen. Als wij een woensdag met meer mensen zijn die in die andere zaal kunnen, dan gaan we hier zitten. Corona-proof. Maar ik wil zo graag dat we uiteindelijk gewoon eens in de gaten hebben wat Jezus werkelijk geprofeteerd heeft. De reden over de laatste dingen. En ik zou goed zijn, bereid je gewoon lekker voor, bid ervoor, want we willen uiteindelijk als gemeente, willen we gewoon in de juiste setting zitten. Want het koninkrijk waar we het vandaag over hebben, stel je voor dat dat door God aangegeven is. We zitten in een bepaald seizoen, dat het aangegeven is in dit seizoen, hey, dat hij wat meer wil als dat hij gewild heeft. Omdat hij het uiteindelijk wil brengen naar een climax. En wij zitten er met z'n allen naar te kijken en we laten het voorbij gaan. Dat zou gewoon heel jammer zijn. Dus ik ben er in ieder geval en ik ben er gewoon enorm nieuwsgierig wat er uitkomt. Ik heb het namelijk over het koninkrijk. Het koninkrijk wat uiteindelijk gevestigd is door Jezus Christus. En dan ga ik uiteindelijk naar mijn preek van vandaag. En dan wil ik met jullie naar 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Daar heeft Petrus namelijk een opdracht gegeven. En ik ga er echt vanuit dat hij die opdracht heeft gekregen van God. Om dat zo neer te zetten. Om dat uit te spreken. Om daar een preek over te houden. We hebben gezien dat Petrus gewoon enorm gebruikt wordt. De uitstorting van de Heilige Geest. De eerste prediking die hij deed. Weet je hoeveel mensen er tot geloof kwamen? 3000. Weet je hoeveel mensen er gedoopt werden? 3000. Weet je wat er in de tweede preek van hem gebeurde? Hoeveel mensen tot er geloof kwamen? 5000. Je moet het maar eens lezen in Handelingen. Dus Petrus is echt een mannetjesputter als hij de Heilige Geest over hem hebt ontvangen. En dit is namelijk dezelfde Petrus, hij die hem ongeveer 50 dagen eerder nog verloochende. Misschien 40 dagen, ik weet niet precies. Ik denk dat er 42 of 43 dagen is. Verloochende die, nee, ik kan deze man helemaal niet. Ik heb hem nooit gezien. Terwijl dat hij met hem wandelen. En dan uiteindelijk, dan komt de Heilige Geest over deze man. En dan begint hij te prediken. En dan komen er gewoon, even in twee preken, komen er gewoon 8000 mensen tot geloof. Hey, heb je dan wel in de gaten, dan is dit veel te klein. Dan moet je hoeveel diensten moet je dan wel niet hebben op een zondag, om dat allemaal te bedienen. Dus daarom deze Petrus, die nemen wij gewoon serieus, ja of ja. Amen. En dan ga ik lezen vanaf vers 1. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog. Leg af alle huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar een redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen. Indien gij geproefd hebt, dat de Heere goede tieren is, komt tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u zelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Nu dan, die gelooft, geldt dit kostbare. Maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben. Die is geworden tot een hoeksteen. En een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten. Waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht. Gij echter zijt een koninklijk priesterschap. Je bent een heilige natie. Een God Gode ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot een wonderbaar licht. Nu eens niet zijn volk, nu echt een godsvolk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Eens niet zijn volk, nu echt een godsvolk. Dit moet ons aanspreken. Uiteindelijk, hoe zijn we tot zijn volk gekomen? Doordat wij uiteindelijk ons oude leven hebben afgelegd. Petrus zegt het op deze manier, leg dan af alle kwaadwilligheid. Dus leg dan af alles wat te maken heeft met de eerste Adam. Leg dan af alles wat te maken hebt met de vijand. Met Lucifer. Met Satan. Met de demonen. En dat zegt hij. Hij en gaat als pasgeboren kinderen. Dus hij gaat er gewoon van uit. Hij schrijft tot de mensen die opnieuw geboren zijn. Hij schrijft het waarschijnlijk tegen die 8000. Inmiddels zijn er al veel meer geworden, denk ik. Maar in de Bijbel zien wij dat er 8000 zijn. En dan zegt hij, hey, ga namelijk, laat je eigen opwassen door de onvervalste melk. En wat is nu de onvervalste melk? Hey, dat is datgene waar je gewoon van groeit. Als je gewoon naar een kleine baby kijkt, hey, die krijgt de melk van mama en uiteindelijk groeit die daarin op. Zij vraagt er niet naar, hij vraagt er niet naar, want die kleine baby die kan alleen maar schreeuwen als hij honger hebt of als hij of zij honger hebt. En uiteindelijk, mama die reageert erop. Papa die reageert er gewoon op. Misschien is er een tante, misschien is er een oma. En misschien maken ze heel wat melk voor dat goed is voor de baby. Maar uiteindelijk was ze daardoor op, was ze daardoor groot. En dat zegt Petrus ook. Dus hij gebruikt gewoon een voorbeeld rechtstreeks uit zijn omgeving, vanuit zijn omgeving. Het is wel 2000 jaar geleden, maar toen waren de kleine baby's, die kwamen toen ook uit de moederschoot. Toen kwamen de baby's, die dronken ook de melk en daardoor wasten zij op. Dus Petrus, die was daar gewoon heel natuurlijk en heel eenvoudig mee bezig. En dan zegt hij, hey, dus je gaat opwassen, dus schijnbaar moet je opwassen. Nou, voor een baby kan ik dat begrijpen. Hé, hey, maar wij gaan het gewoon beseffen. Hij legt het neer voor jou en mij. Wij zijn opnieuw geboren. En hij zegt gewoon, hé, hey, je moet daar opwassen, want je moet meer en meer ontdekken, hé, hey, wat de wereld jou te bieden heeft. Net zoals deze kleine baby. Hé, hey, die wil, papa en mama, die wil gewoon dat de baby opgroeit en dat die gaat ontdekken, hé, hey, waarvoor dat die geboren is. En zo is het uiteindelijk ook als je opnieuw geboren bent. En dan zegt hij, kom tot hem de levende steen. Dus dan zegt hij dan nog een keer. Dus je gaat naar die levende steen. En dan geeft hij aan, hey, die is door de wereld wel aan de kant geschoven. Maar bij God is het een hoeksteen. En dat is gewoon Jezus Christus. Dat is gewoon degene die het koninkrijk gevestigd heeft. Die zijn leven gegeven heb voor jou en voor mij. En daarom zegt Petrus hier gewoon, hey joh, kom tot die levende steen. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Hoor je dat? Dus hij is door God uitverkoren. Hij is namelijk een hoeksteen geworden en daar kunnen we wat mee. Die hoeksteen, hey, dat is namelijk de basis. En we weten allemaal, Jezus Christus is de basis. En dan zou je zeggen, ja, Jezus Christus is toch aan de rechterhand van de Vader. Maar toen hij naar de Vader ging, met hemelvaart, toen zat hij daar aan de rechterhand. En dan moet je maar eens lezen, in Handelingen 2, vers 31 volgens mij staat dat er. En dan zegt hij, en dan zegt de Vader, hier is de Heilige Geest. En toevallig had Jezus al gebeden naar de Vader toen hij met zijn discipelen wandelde. En zei van ik ga naar de Vader en ik ga je een trooster geven. En toen had hij het nog even, toen zei hij nog een trooster. En nu komt de Vader en die zegt, hé, hier is de Heilige Geest en zend die maar naar je volk. Zend die maar naar degene die naar je geluisterd hebben. En dan zie je dat uiteindelijk zij kostbaar zullen zijn en daardoor zullen opwassen. En dan zien we in vers 5. En laat u ook zelf als een levende steen gebruiken. Dus op een of andere manier wil God dat wij gebruikt worden als een levende steen. En wat is een levende steen? Hey, dat is iemand die opnieuw geboren is. die het levendmakende leven in zich heeft. De levendmakende geest, want dat is de Heilige Geest. En die is namelijk in jou. En dan zegt hij, hey, als die in jou is, hey, laat je dan ook gebruiken om te bouwen een geestelijk huis. En wat is dat geestelijke huis nu? Hey, dat is weer het koninkrijk waar Jezus voor gestorven is. Dus dat koninkrijk, hey, dat wil hij handen en voeten geven. En dat wil hij niet door de hemel te laten doen, maar dat wil hij door de mensen op aarde te laten doen, die uiteindelijk voor hem, voor de hemel gekozen hebben. Die uiteindelijk ook hemelburgers zijn. En dan zie je, hey, dat het voor een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen. Dus als jij aangeeft, ik wil een levende steen zijn, dan zal je merken, hey, dat je een priester gaat worden. En wat is nou een priester? En een priester, dat is natuurlijk in deze wereld een woord, omdat er bij heel veel priesters iets verkeerd gegaan is, denken wij niet zo gauw, hey, ik wil graag een priester zijn. Maar een priester is uiteindelijk een brug tussen de hemel en de aarde. Dat is uiteindelijk gewoon iemand die de hemel vertegenwoordigt hier op aarde. En ergens staat er in de Bijbel, elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. En dat zal gaan gebeuren als het lichaam van Christus, als de gemeente zich gaat opstellen zoals God het bedoeld heeft. En hoe heeft hij het dan bedoeld? Dat is hetgene wat ik net aan het zeggen ben. Hij heeft bedoeld dat we priesters zullen zijn, koninklijke priesters, en dat wij uiteindelijk op die manier de hemel vertegenwoordigen hier op aarde. En wij zitten heel vaak te denken, hey, dan heeft hij het over de kerk. Maar hij heeft het niet over de kerk, hij heeft het gewoon over het nazaad van Jezus Christus. En ik ga je zeggen, zeker in deze tijd, hey, als wij het journaal willen moeten geloven, dan zeg je, hey, de kerken lopen leeg, dus al mijn mensen die krijgen minder, je krijgt al meer minder mensen die geloven in God. Maar ik denk dat dat niet waar is. Ik had van de week had ik met iemand een gesprek. En die had namelijk ook in de kerk gezeten. Maar er was van alles gebeurd. En ze had de kerk gewoon de rug toegekeerd. Eigenlijk al op haar 16e jaar. En ik kwam met haar te spreken. En uiteindelijk kwam er gewoon uit, maar ik geloof wel in God. En dat geloof ik, want als ik deze dame zie, hij dan straalt gewoon Gods liefde, straalt gewoon uit haar. En zij manifesteert gewoon datgene, hey, wat God namelijk gewoon haar gegeven heeft. En daar moeten wij gewoon opletten, dat wij niet gaan reageren aan mensen, dat we ze niet gaan erkennen als ongelovig of als gelovig, omdat ze naar de kerk gaan of niet. Uiteindelijk ben je opnieuw geboren als je leven geeft aan hem. Als je niet meer weet hoe het moet. En je moet er ook maar eens op letten. Hey, als er iemand is die gewoon in narigheid zit, hey, dan is het eerste wat ze doen, dat is een schietgebedje. Ik zei dat net al. En ik denk, en ik ga je uitleggen waarom dat iemand een schietgebedje doet. Dat komt gewoon omdat die gemaakt is door de koning der koningen. En er is altijd iemand waar ze al iets van verwachten, want daardoor is die gemaakt. En daarom zal die ook een oplossing hebben. En dat heeft die namelijk ook. Alleen wij kijken heel vaak naar oplossingen en die bekijken we vanuit ons denken zoals we nu denken. Maar God is gewoon veel wijder als wij. Zijn gedachte is hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En daarom moeten wij gaan beseffen dat God uiteindelijk een geweldig plan heeft en dat hij dat aan het uitwerken is. En daarom zie ik ook, wat ik nu aan het prediken ben, hey, dat is niet iets nieuws, want ik zie het gewoon in de mensen gebeuren. Ik zie het in de mensen gebeuren en wat mij betreft hoeven ze dan niet naar een bepaalde denominatie te komen. Zij kunnen gewoon zich overgeven aan God. En dan zal hij namelijk gaan werken door die heen. Maar daarom is het wel goed dat wij als christenen dat gaan erkennen. Als we nog weer even teruggaan naar Jezus, dan zijn de fariseeën de schriftgeleerden. En daar hoorde toen Paulus ook bij. En daar hoorde in het begin Petrus ook bij. En alle discipelen. Hey, die waren aan het bidden dat zodat Jezus de redder van de wereld zou komen. Want dat was namelijk geprofeteerd in de Tora. En dan zie je ineens, hey, dan er een handjevol, dan zien ze Jezus komen en een handjevol, die herkennen hem. Hey, een handjevol. Maar het grote gros herkent hem niet. En dat moet ook een les zijn, dat is in ieder geval een les voor mij. Daarom vind ik het zo goed dat wij de woensdag gewoon eens pakken. Om gewoon eens gewoon met elkaar te studeren. Gewoon, wat is er aan de hand? Want stel je voor, die profetie van Jezus. Hey, wij denken allemaal, dat moet allemaal nog komen. En het, misschien moet het ook allemaal nog komen. Laat het helder zijn. Maar stel je nou voor, dat het al gekomen is. Stel je nou voor dat er namelijk al een aantal dingen geweest zijn. En dat wij dat nog niet hebben ontdekt. Net zoals de fariseeën. En dat wij uiteindelijk iemand die hierover spreekt aan de kant zet. Net zoals de fariseeën. De fariseeën die brachten uiteindelijk Jezus gewoon naar het kruis. En ze zeiden, nee, we moeten hem niet. Want hij is niet de Zoon van God die wij zoeken. En ze zijn elke dag bij elkaar in de tempel, in de synagoge. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon ernst maken en serieus zijn met datgene wat God aan het doen is. Petrus heeft het hier niet voor niets gezegd dat wij een koning en heilig priesterschap gaan vormen om het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus het brengen van geestelijke offers. Wat zijn nu die geestelijke offers? Wat zijn de geestelijke offers? Misschien denken we, ja, aanbidding is een geestelijke offer. En dat is ook wel een geestelijk offer, maar daar doelt hij niet op. Hij doelt gewoon op, in mijn beleven, er is liefde door God in mij binnenste gelegd. En hij wil dat die liefde naar de ander gaat. Mekaar lief hebben als jezelf. Je hebt je liefde van God gekregen. Je kijkt naar een ander die jou een pootje haken. En toch heb de liefde de boventoon. En ik weet wel, dat is niet altijd even makkelijk. Maar dat is wel hetgene wat God namelijk wil. Dat deed Jezus namelijk ook. Jezus die wist al. Hey, op een gegeven moment is Jezus aan het prediken. En dan drijven ze hem gewoon door alle energie die er is, drijven ze hem naar een bepaalde hoek toe. En dan zouden ze hem zo in het ravijn gooien. Kan je dat verhaal nog herinneren? En dan draait hij zijn eigen op, want hij weet het is nu de tijd nog niet. Dit is wel zijn voorland. Dit is wel zijn voorland, want de fariseeën die drijven hem op. Maar het is nog niet de tijd. En dan zie je dat Jezus uiteindelijk gewoon, want dan is hij boos op wat de fariseeën hun, wat die prediken, maar hij is niet boos op hunzelf. Want dan komt hij, dan loopt hij langs en dan ziet hij een fariseer boven in de boom zitten. Weet je nog? Zacchaeus genaamd. En dan kan hij gewoon, en dan zegt hij, hey, kom naar beneden, want ik moet even in jouw huis zijn, want ik heb honger. En dan gaat hij gewoon daarmee zitten eten. En dan zijn de fariseeën uiteindelijk, die hebben daar ook weer wat op. En daarom is het goed om te weten, hey, dat het nog wel eens kon wezen, dat wij veel meer naar God moeten gaan luisteren in welke tijd we zitten. Hey, want er is namelijk Elke tijd heeft namelijk weer zijn eigen bekoring. Als we nog weer even naar die fariseeën gaan. Voordat Jezus kwam, zaten zij op het juiste punt. Want zij waren met de Torah bezig. Ze waren dat helemaal aan het onderzoeken. Ze waren aan het bidden voor de Messias. Ze waren aan het bidden voor de redder van de wereld. En dat was gewoon steengoed. Dus die gebeden, die waren gewoon goed. Alleen die gebeden, die heb God namelijk verhoord. Alleen ze hadden het zelf niet in de gaten. Dat ze verhoord waren. Want Jezus, die is daar op grond van dit bidden is die gekomen. En dan zie je ineens, dat al die bidders, dan die niet naar een ander seizoen kunnen stappen. Die blijven in hun seizoen zitten. En daarom is dit een boodschap voor vandaag. Want wij moeten, en jij en ik moeten gaan beseffen, zitten we nog steeds in het juiste seizoen. Begrijp je wat ik zeg? Of is het een seizoen die het 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, jouw openbaring was? En toen zei je, dit is God, dit laat ik nooit meer los. Maar God die zegt, maar er komt een nieuw seizoen. Want ik wil je namelijk gebruiken in mijn koninkrijk. Ik wil je namelijk laten zien aan de mensen om je heen, aan je gezin, aan je familieleden, aan degene die in de straat woont. Ik wil je laten zien dat ik een God van liefde ben. En dan moet je niet verbaasd zijn dat er iemand naar jou toe komt en die jou gewoon pootje kan maken. Want dat is namelijk de bedoeling, niet dat het door God georganiseerd is, maar het gebeurt omdat de Satan niet anders wil en hij zal het medewerken ten goede. Dus dan moet je even kijken, als je pootje gehaakt wordt, dan moet je zeggen, Vader, wat is uw bedoeling? En dan zegt hij, heb je vijand lief? Dan zegt hij, heb de ander lief zoals je jezelf lief hebt. En dan zal je de kolen op hun hoofd zal je doen landen. En dan zal je namelijk zien dat er overwinning is. Dan ben je namelijk bezig, wat hier staat, dan ben je namelijk bezig om een geestelijk offer te brengen. Dat is namelijk dat geestelijk offer. Ik heb altijd gedacht, geestelijk offer, dat is bidden, dat is stille tijd nemen en dat is aanbidden. En dat is zingen en dat is met mijn handen omhoog doen. En dat is ook allemaal waar. Maar eigenlijk moet je hem aanbidden. Als je pootje gehaakt wordt. Dank u wel, Vader, dat ik pootje gehaakt word. Want er gaat wat gebeuren, Heer. Er gaat wat gebeuren, want u gaat het uitwerken ten goede. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil jou en mij gebruiken. En dit kan hij niet verwachten van de wereld. Dit kan hij niet verwachten van de Satan. Dit kan hij niet verwachten van de demonen. Dit kan hij alleen maar verwachten van de kinderen Gods. En dat is hetgene wat hij namelijk wil. En daarom is het gewoon goed dat wij meer en meer gaan beseffen, dat we een koninklijk priesterschap zijn. En dan wil ik gewoon nog even kijken waar dat nog meer staat. Als je in Openbaringen 1 gaat, vers 6, dan geeft hij namelijk ook aan dat Jezus Christus gestorven is om van ons een koninklijk priesterschap te maken. Ik ga het even lezen vanaf vers 4. Openbaringen 1. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van God die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. De eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninklijk priesterschap voor God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dus Jezus heeft ons ook gemaakt tot een koninklijk priesterschap voor God. Dus schijnbaar is dat koninklijke priesterschap, dat moeten wij namelijk gaan uitwerken voor God. Dus God verwacht daar wat van. En dat je een koninklijk priester bent, dat is buiten kijf. Ik ben nu niet aan het prediken om te zeggen, dit moet je worden. Want dit ben je. Alleen je moet het gaan erkennen. Erkennen dat je een koninklijk priesterschap, je een priester bent. En dat betekent gewoon een koninklijk. Dus je bent van status. Je bent namelijk een afstammeling van de koning. En je bent namelijk een priester, want de koning die spreekt en jij spreekt het naar de wereld. Jij spreekt het naar de wereld en hoe doe je dat? Jij gaat gewoon even aangeven, hey, dit is mijn papa, dit is mijn koning. En mijn koning wil dit met de wereld. En dat is hetgene waarvoor dat hij jouw priester maakt. Amen. Ga ik nog een tekst nemen en dat is Openbaringen 5. Openbaringen 5 vers 10. En ik lees het even vanaf vers 9. En zij zongen een nieuw lied zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hem voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal en volk en natie. En gij hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op aarde. Hier zie je weer dat Jezus door onze geboorte ons koninklijke priesters gemaakt heeft. En daarom, God die zegt, hij omarmt dat. Ik ga je wel vertellen wat ik ervan verwacht. Ik ga het wel vertellen wanneer er een situatie langskomt, hoe dat je dan koninklijk en priesterlijk op kan treden. Ik ga je dat wel zeggen. Want ik ben namelijk iemand die jouw GPS is. Weten we het nog? Ik ben degene die de Heilige Geest aan jou hebt gegeven. Dus jouw diepe innerlijk, jouw intuïtie, die gaat geleid worden door mij, omdat je opnieuw geboren bent. En daarom ben ik een koninklijk priester. En daarom is het gewoon enorm belangrijk om dat te beseffen. Ik ga nog één tekst lezen, dat wij koninklijke priesters zijn. En dat staat namelijk in Romeinen 5. In Romeinen 5, vers 17. Ik ga even kijken wanneer dat ik ga lezen. Romeinen 5. En dan zien we dat daar ook Jezus gestorven is om ons tot priesters te maken. Amen. En dan, ik ga dat even lezen vanaf vers 17. Want indien door de overtreding van die ene de dood als koning is gaan heersen, door die ene, veel meer zullen zij die overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtredingen voor alle mensen tot veroordelen gekomen is, zo komt het door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardigen worden. Maar de wet is erbij gekomen zodat de overtredingen toenam. Nou, wat zien we hier? Er is door één overtreding, dan hebben we het over Adam, die is verleid door de Satan. Daardoor zijn we alle zondaren geworden. En dan moet je kijken wat er dan staat. En dat triggerde me deze dag en deze week weer opnieuw. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen, door die ene, dus dat is door Satan en Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Derhalve, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dus Het is namelijk mogelijk voor alle mensen. Worden alle mensen gerechtvaardigd? Dat staat er niet. Maar het is wel voor alle mensen. En dat is belangrijk om dat te weten. Als jij in het koninkrijk van God leeft, dan moet je gaan beseffen, hey, dat God alle mensen wil rechtvaardigen. En dat hij ook daarvoor zijn zoon heeft gegeven. Maar elk mens, hey, die heeft een vrije wil om dat uiteindelijk ja op te zeggen. Daarom kom je mensen tegen, hey, die God nog wegdrukken. En die nog steeds zeggen, ik wil niets met God te maken hebben. Maar dat wil niet zeggen, hey, dat God niets met hun te maken wil hebben. En als jij opnieuw geboren bent in dat koninkrijk, dan is het koninkrijk van God is er één motto. Dat is gewoon niet oordelen. Dat is niet bepalen wie in het koninkrijk hoort, ja of nee. Dan is één motto, God wil dat alle mensen behouden worden. Dat alle mensen het koninkrijk binnenwandelen. Dat is het motto. En dat is belangrijk, dat wij als kinderen van God dat gaan erkennen. Dat is eigenlijk hetzelfde als toen de fariseeën aan het bidden waren, hey, voor een opwekking. Ze baden om de Messias, dat die mocht komen. En toen zij het niet erkenden, daarom zijn ze nu nog aan het bidden. 2000 jaar later zijn ze nog aan het bidden dat de Messias mag komen. En ik weet wel, er zijn al mijn mensen, ook al mijn Joden, die gaan ontdekken dat Jezus wel gekomen is. En die sluiten ze hem in hun hart. En daardoor wordt het koninkrijk van God al groter. Maar daarom is het goed dat wij dit koninkrijk gewoon eens even onder de loep nemen. En dat wij gewoon eens even weten, hey, dat we koninklijke priesters zijn. Dat we afstammeling zijn van een koning. En dat we daarom een geweldige erfenis ontvangen. En die erfenis die hebben we al. Kijk maar naar de verloren zoon. Hey, dan is de jongste die de erfenis ophaalt. Maar dan komt hij terug. En dan de oudste zoon. Dan moet je eens kijken wat de vader tegen de oudste zoon zegt. Die zegt, alles wat voor mij is, is ook voor jou. Daarom, je kan het altijd pakken. En zo is het ook vandaag met jou. Ben je een jongste of ben je een oudste zoon? Als je naar de oudste zoon kijkt, die heeft het allemaal ontvangen, maar hij leeft er niet naar. Hij erkende niet dat hij de erfenis had ontvangen. Terwijl dat de vader zegt, hey, de erfenis heb je. En zo is het ook met jou en mij. Eigenlijk is dit een preek apart. Uiteindelijk weten we gewoon, hey, als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we koninklijke priesters. Hey, dan zullen wij heersen. Wat is ook weer heersen? Is dat de baas spelen? Oh ja, we heersen. Als koning, als priesters heersen we. En dat is gewoon de genade van God die wij ontvangen hebben, die tentoonspreiden. Wat was genade ook weer? Onverdiende gunst. En dat is hetgene dat God namelijk aan jou wil geven. Ik ga het straks in afsluiten. En dan ga ik met jullie nog even naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Dan ga ik dat lezen en dan ga ik ook nog naar Efeze. En dan zie je wat uiteindelijk de bedoeling is van God. Als we naar 1 Petrus 2 gaan en naar vers 9. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Bij mij staat er, gij zijt dat. Niet dat je dat moet worden. Wat staat er bij jullie? En ga gewoon dat eens onderzoeken. Je bent het. Dus je bent een koninklijk priester. Omdat je van geboorte van een koning bent. En dan staat er om de grote daden te verkondigen. Die u uit de duisternis geroepen heeft tot een wonderbaar licht. En dus er zijn namelijk een aantal dingen, de grote daden, die gaat jij namelijk verkondigen. En wat zijn die grote daden? Dat is gewoon, hij heeft mij aangenomen in genade. En hij heeft mij uit de duisternis geplukt en hij heeft me geplaatst in het licht. En als je in het licht bent, dan vlucht de duisternis, ja of ja. Doe vannacht dat licht maar eens uit. Of aan en uit. En dan zal je zien, zodra hij het licht uitdoet, hoef je niets tegen de duisternis te zeggen, maar de duisternis de deur al uit. En die is uiteindelijk al niet meer in je omgeving. En dat is namelijk hetgene wat wij hebben. En wat Jezus ons uitgehaald heeft uit die duisternis. Eens niet zijn volk, nu echt de Gods volk. Eens zonder ontferming, nu met ontferming aangenomen. Dus wij moeten gewoon heel diep beseffen. Ja, ik weet, Israël was Gods volk. Israël was Gods volk in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is hij nog steeds Gods volk als zij Jezus Christus erkennen. Laat dat helder zijn. En laat dat helder zijn. En er zijn heel veel Joden wereldwijd die zich daaraan hebben geconformeerd. Dat Jezus al op de aarde is gekomen. En daarom horen zij dan uiteindelijk bij het volk wat Petrus hier aangeeft. En als wij dan naar Efeze gaan, dan zal je gaan zien wat God uiteindelijk verwacht van ons die als koninklijke priesters zijn. En je zal gaan merken dat gewoon in de natuurlijke zin gewoon heel veel opbrengt. Heel veel vrede, heel veel rust. Even de boel laten. Even datgene laten zeggen wat God jou zegt. En dat uitwerken. Dan lees ik, God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad. Nou, daar hebben we het nu al een aantal keer over gehad in deze preek. Hoewel wij dood waren door overtredingen, heeft hij levend gemaakt met Christus. Hij de levendmakende geest is in ons gekomen. En die leeft voor eeuwig. Door genade ben je behouden. En hij heeft u mede opgewekt. En met wie dan? Met Jezus Christus. Mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemel. Dus Jezus is in de hemel. En wij zijn in de hemel. Amen. Een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. En dan vers 7. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons. Wat zegt hij hier? Hij gaat genade tonen aan jou. En hij wil dat je dat pakt. Dat je die genade omarmt. En dat je die genade uitdeelt aan iedereen die je tegenkomt. Ook als die jouw pootje haakt. Ook als die gewoon eens even boos is met je. En ik kan me voorstellen dat je hier dan iemand in je gedachten hebt. Ja, maar die ga ik dat niet geven. Ik begrijp dat. Maar God begrijpt het nog beter. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er gewoon dat hij gewoon tegen God zegt. Je kan me nog meer vertellen, maar voor die ga ik het niet doen. Wees eerlijk. Ga niet zeggen, ja, ik doe het en je doet het niet. Snap je? Maar zeg gewoon, ja, maar voor die doe ik het niet. Voor die ex ga ik het echt niet doen. Hij heeft me leeggezogen. Of voor de moordenaar van mijn zoon ga ik het echt niet doen. Want hij heeft mijn zoon, mijn dochter gepakt. En dan ga je gewoon tegen God zeggen, je kan me nog meer vertellen, je kan van mij de boom in, maar ik ga dit niet doen. Dan ben je eerlijk. En weet je wat God dan doet? Dan gaat hij jou veranderen. Dan gaat Titus 2 vers 11, gaat er ineens in werking. Dan gaat er ineens de heilbrengende genade komen. De heilbrengende genade, weet je wat dat betekent? Dat is de genade die overwinning brengt. En die gaat overwinning brengen in jouw leven. En die gaat ineens laten zien en even op een andere manier naar die persoon laten kijken. En dan zal je gaan ontdekken, zonder dat je dat zelf wil, maar dat je toch wat voor die ander toch weer een bepaald gevoel krijgt. Niet om weer met hem te trouwen, maar wel om de liefde van God te tonen. En daar gaat het om. Dus wij moeten deze dingen ook niet natuurlijk zien. We gaan geestelijke offers brengen. Horen we het nog? Geestelijke offers. En die offers die komen van God. Die komen niet uit. Die komen niet van jou. Die komen wel uit jou, omdat God in je woont. En daarom is het belangrijk, dat wij onze taak weten wat wij in het koninkrijk moeten doen. En nogmaals, daarom is het ook belangrijk. Dan kom ik weer even naar de woensdagavond. Want wij willen dit gewoon als motto stellen. Waar is het koninkrijk nu? Waar is dat koninkrijk? Hoe kunnen wij dan meer handen en voeten geven? En wat gebeurt er in de wereld? Hoe wordt er in de wereld over gesproken? Maar hoe wordt er ook over, met medechristenen hierover? En soms ga je erachteraan. Maar ik zou graag willen. Dat je gewoon iedereen even loslaat. En gewoon je aantrekt naar God. Ik weet nog één ding. Ik ben ooit wedergeboren. En wij als gezin waren gewoon. Mijn broer die net onder mij was, Wout. Die heb je hier wel eens een aantal keer gezien. Dat was de eerste die werkelijk wedergeboren werd. En toen ging mijn zus, toen ging mijn broer, toen ging uiteindelijk ik. En uiteindelijk waren we er allemaal. En uiteindelijk zijn we gewoon, met drie broers zijn we gewoon een kerk gestart. En uiteindelijk heb ik me altijd, heel lang, heb ik me laten hangen naar mijn broer Wout. Want hij had het evangelie ontdekt. Dus, maar er kwam er op een gegeven moment dat de Heilige Geest wat meer werking, wat meer reuring in mijn leven gaf. En weet je wat er dan gebeurde? Ik luisterde, maar ik deed niets. Want ik dacht, hoe zou Wout hierover denken? Oh. En dan kwam ik op slot te staan. Want ik had het geleerd van hem. En hij had het juiste mij geleerd. En nu komt er een ander. Nu komt er een ander, die kon me even vertellen. Johan Maasbach. Wie waren er nog meer? Die jongens. Daar kwam ik mee in aanraking. En ineens kwam ik ineens tot een gedachte, ook over de Heilige Geest, die totaal anders was dan dat ik gedacht had. Maar God zei dank, ik heb mijn broer niet aan de kant gegooid, want hij is nog steeds hier. Maar ik heb zijn leer wel even geparkeerd. En ik heb hem even uit mij gewist. Want ik wilde het van mijn papa horen. Ik wilde het niet van mijn voorganger horen. Ik wilde het niet van wie dan ook horen. Begrijp je wat ik zeg? En dat is namelijk nodig. En zo willen we de woensdag, willen wij gewoon eens samen met elkaar praten. Denk je dat wij het weten? Nee, wij weten het niet. Maar we willen het onderzoeken. Jezus heeft een profetie gegeven. Aan het eind van zijn leven. Matthäus 24. En die profetie, is er niet een betere profeet als hij? En wat bedoelt deze profeet nu? En dat is belangrijk, om dat te doen. Dus daarom nogmaals, ik daag jullie uit. En ik zie ernaar uit. En ik geloof dat wij hierdoor meer inzicht krijgen. En uiteindelijk gaat Arjan het leiden, terwijl dat Arjan het ook niet weet. Hij zit nu ook hard nee te knikken. Oh, hij zei eigenlijk ja. Nee, maar ik weet dat hij het gewoon niet weet. En ik weet ook dat hij het niet wil weten. Hij wil het van God horen. Want dat heeft hij me gisteren gezegd. Amen. En anders hou ik hem om dat woord. En daarom is het goed om dit te weten. Zullen we erbij gaan staan? En ik geloof. Als wij onze handen opheffen, dan geloof ik dat God ons wil zegenen met dit koninkrijk. En dat hij in ieder van ons wil aanraken. En ieder op zijn eigen manier. Niet zoals ik het denk. Niet zoals ik het wil. Maar zoals God het wil voor jou. Vader, wij heffen onze handen op. En we geloven dat u een machtige preek hebt gegeven vandaag. Ik heb ervan genoten. Vader, en niet omdat ik het uitgesproken heb, maar ik heb u horen zeggen. Ik heb de dingen horen zeggen, Vader, die u kwijt wilde. En het in mij geraakt. En ik weet zeker dat het ons allen heeft geraakt. En ik zeg ook al degenen die thuis kijken en die nog gaan kijken. Hij weet één ding, hij heeft tegen jou gesproken. Niet Jan van Wijngaarden, maar God de Vader. En doet ermee wat je mee moet doen. En misschien maak je een verkeerde keuze, maar maak je niet druk. Want hij zal alles medewerken ten goede. Ik wil dat je dat gelooft. En dat je daardoor tot die wasdom gaat komen. Ik zegen jullie, ik bemoedig jullie en weet één ding. Hij gaat hier niet vandaan en denken, ik heb dit allemaal niet begrepen. Maar weet dan gewoon dat hij de naprediker is. En dat hij gewoon gaat komen. En jou te binnen brengt waar hij jou voor bestemd heeft. In de naam van Jezus. Want hij is Heer. En laten we hem groot maken. Laten we hem eren. Laten we hem aanbidden. Want hij is de Almachtige. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Wij prijzen u, Heer. We eren u, Koning. Vader, dit klapoffer is voor u. Want u hebt gesproken. En u bent degene, Vader, die dit uitwerkt in ons leven. In een nieuw seizoen. In een nieuw seizoen. In een nieuw seizoen. In Jezus' naam. Halleluja.